We openen nu Gods woord bij het boek, het tweede boek van de Kronieken, twee Kronieken. Eerst hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 7, en daarna hoofdstuk 22.
Daarna ontsliep Jozefat met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En hij had broederen, Jozefats zonen, Azaria en Jehiel en Zecharia en Azariahu en Michael en Sefatja. Deze alle waren zonen van Jozefat, de koning van Israël. En hun vader had hun veel gaven gegeven van zilver en van goud en van kostelijkheden met vaste steden in Juda. Maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was. Als Joram tot het koninkrijk van zijn vader opgekomen was en zich versterkt had, zo doodde hij al zijn broederen met het zwaard, mitsgaders ook enige van de vorsten van Israël. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg van de koningen van Israël, gelijk als het huis van Achab deed, want hij had de dochter van Achab tot een vrouw en hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Doch de Heren wilde het huis van David niet verderven omwille van het verbond dat hij met David gemaakt had en gelijk als hij gezegd had hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. Dan lezen we verder in hoofdstuk 22 vanaf vers 1. En de inwoners van Jeruzalem maakten Ahazia, zijn kleinste zoon, koning in zijn plaats. Want een bende die met de Arabieren in het leger gekomen was, had al de eerste gedood. Ahazia dan, de zoon van Joram, de koning van Juda, regeerde. 42 jaar was Ahazia oud, toen hij koning werd. En hij regeerde een jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Atalia, een dochter van Omri. Hij wandelde ook in de wegen van het huis van Achab, want zijn moeder was zijn raadgeefster om goddelooslijk te handelen. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk het huis van Achab, want ze waren zijn raadgevers na de dood van zijn vader, hem ten verderven. Hij wandelde ook in hun raad en toog heen met Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, tot de strijd tegen Hazael, de koning van Syrië, bij Ramoth in Gilead. En de Syriërs sloegen Joram. En hij keerde wederom zich te laten genezen te Jezreel, want hij had wonden die men hem bij Rama geslagen had, als hij streed tegen Hazael, de koning van Syrië. En Azaria, de zoon van Joram, de koning van Juda, kwam af om Joram, de zoon van Achab, te Jezreel te bezien, want hij was krank. De vertreding nu van Ahazia was van God, dat hij tot Joram kwam. Want als hij gekomen was, toog hij met Joram uit tot Jehu, de zoon van Nimzi, de welke de Heere gezalfd had om het huis van Achab uit te roeien. Zo geschiedde het als Jehu oordeel uitvoerde tegen het huis van Achab, dat hij de vorsten van Juda en de zonen van de broederen van Ahazia, die Ahazia diende, vond en die doodde. Daarna zocht hij Ahazia en ze kregen hem, want hij was verstoken in Samaria. En zij brachten hem tot Jehu en zij doodden hem en begroeven hem, want zij zeiden, hij is de zoon van Jozefat, die de Heere met zijn ganse hart gezocht heeft. Zo had het huis van Ahazia niemand die kracht behield tot het koninkrijk. Toen Atalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op en bracht al het koninklijke zaad van het huis van Juda om. Maar Jozabad, de dochter van de koning, nam Joas, de zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen die gedood waren en zette hem aan en zijn voedster in een slaapkamer. Zo verborg hem Jozabad, de dochter van de koning Joram, de huisvrouw van de priester Jojada, want zij was de zuster van Ahazia, voor Atalia, dat zij hem niet doodde. En hij was bij hen verstoken in het huis van God 6 jaren. En Atalia regeerde over het land.
Vreselijke geschiedenissen allemaal, deze hoofdstukken. Toch is er één lichtpunt, een lamp zouden we het kunnen noemen. Een lamp door de Heere aangestoken, dat is onze tekst. Hoofdstuk 21, vers 7. Doch de Heere wilde het huis van David niet verderven, om de wille van het verbond dat hij met David gemaakt had. En gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te allen dagen een lamp te zullen geven. Ja, het zou vandaag dan, liefde gemeente, avondmaalsbediening geweest zijn. En ik hoop dat u het net zo mist als ik. Het is toch ook wezenlijk een onderdeel van de eredienst en ook van het gedenken van het werk van de Heer Jezus Christus. En dat kunnen we ook zo zonder avondmaal, maar het is toch door hem zelf ingezet. En daarom wilde ik nu, omdat het avondmaalzondag geweest zou zijn, een heel klein stukje voorlezen uit het avondmaalsformulier. Een stukje dat je zou kunnen noemen het hart van het formulier. Als het dan gaat over het doen van het vieren van het avondmaal tot zijn gedachtenis. Aldus zullen wij aan hem gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd totdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste besmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel in het hout van het kruis, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. Dat is toch inderdaad het hart van het evangelie. Daarom is hij naar deze aarde gekomen. En daarom is het dat er vandaag ook zaligheid te verkrijgen is, ook in deze tijd en ook voor ons. En geven de Heer dat we spoedig zouden mogen beleiden, ook in de gang naar de tafel. In deze tijd, geliefde gemeente, en het is nu ook dit jaar een beetje anders dan vorige jaren, omdat alles een beetje anders is. Een beetje veel soms, hè? Anders dan vorige jaren. Maar dan moest je nog wel eens luisteren naar een kerstverhaal. Ja, het verhaal van zijn geboorte, ja. Dat is de prediking. Dat heeft alle aandacht natuurlijk. Maar ook gewone kerstverhalen. U hebt er waarschijnlijk in uw leven ook al heel wat gehoord. Kerstverhalen. En die kerstverhalen, die liepen toch meestal wel goed af. Hè? Er gebeurde van allerlei dingen. Maar het einde was dan eigenlijk, en toch werd het kerst. Zo zit dan een kerstverhaal in elkaar. En toch werd het gelukkig kerst. En we geven allemaal weer een zucht van opluchting. Ja, het is toch kerst geworden dan. Dat is eigenlijk ook het geval met de geboorte van Christus. Het is ondanks alles toch kerst geworden. En dat zetten we dan ook maar boven de preek. Dat is het thema ook. En toch werd het kerst. Toch is hij gekomen. En toch is de belofte vervuld. Ondanks alles. En dat mogen we vandaag moed geven. Want dat hebben we allemaal toch echt wel nodig. Vindt u niet? Een beetje moed. Extra moed. Uitzicht. In deze tijd. Een donkere tijd toch al, sowieso. Vanwege het feit dat we aan het eind van het jaar zitten. Het is altijd donker in deze tijd. Maar het is toch ook in andere opzichten een donkere tijd. En misschien in uw eigen persoonlijke leven ook wel. Bijzonder donker. Uitzichtloos om de een of andere reden. En dat u net zo mismoedig kunt zijn als Asaf in Psalm 77. Waar het toch veranderd is. De rechterhand van de Heere verandert. En dat betekent, verandert de situatie. En dat is gebeurd met kerst. En dat gebeurt ook door de prediking van kerst. Door de prediking van de komst van de Heer Jezus. En dan letten we op drie dingen. Het gaat dan in de geschiedenis die we gelezen hebben over duisternis. Ja, daar gaat het ook over. Geen mooi onderwerp natuurlijk, maar dat kunnen we niet overslaan. Anders dan zullen we het licht ook niet echt zien. Want daar gaat het dan in de tweede plaats over, uitgedrukt als een lamp. God heeft een lamp aangestoken. En dan letten we tenslotte op de belofte. En ik hoop dat we het verband samen zullen mogen zien. Een vreselijke tijd, hè. Ja, wanneer is het nou eens mooi geweest en goed en voorspoedig en zonnig op aarde? Altijd is het donker geweest. Onze vaderen klaagden er ook al over. Wat voor tijd je ook neemt, overal hoor je dezelfde geluiden. Van dat het niet goed gaat, dat er zorgen zijn en dat het donker is. En dat is in die tijd ook heel bijzonder het geval geweest. En waar lag nu de oorzaak? We gaan dat eerst eens na. Want de duisternis heeft altijd een oorzaak. Net zoals het licht overigens. We gaan naar het huis van David. En op de troon van David zit geen man, maar een vrouw. En het is ook nog eens een goddeloze vrouw, een heidense vrouw, een dochter van Achab en Izebel. Nergens is een zoon van David te bekennen. En dan zeg je, hoe kan dat? Hoe kan dat bestaan met die ene belofte? Dat voornemen van de Heere dat hij uitgesproken heeft toen David koning was. David, ik heb een lamp u geschonken en die lamp die zal eeuwig blijven branden. En nu zit er zo'n mens op de troon die een echte duivelin is. Ja, een moordenares. Een goddeloos mens die de dienst van God heeft uitgeband en de Baaldienst heeft ingevoerd. In Juda, ja. In Israël was het ook al zover. Maar ook nog in Juda. En hoe is dat zo gekomen? Schuld, geliefde gemeente, ligt eigenlijk bij een kind van God. Een zoon van David. Jozefat. Ja, dat was een vrome koning. Zijn vader ook, Asa. Jozefat ook. Dan leefde het volk weer op als er een koning was die de Heere vreesde. Dan ging hij weer voor in de dienst des Heeren en de Heere betoonde zijn genade en zijn gunst en zijn zegen. Dan ging het goed, ja. Maar Jozefat was een man die heel makkelijk meeging. Meeging met wereldse mensen. Man met niet zoveel ruggengraat eigenlijk. Die al te gemakkelijk toegaf. En zo ging hij samen met koning Achab, een goddeloze man, verschillende dingen doen. Hij papte echt met het koningshuis van Israël aan. En dat was gevaarlijk. En de Heere waarschuwde hem daar ook voor: niet doen, Jozefat. Waarom zoek je de vriendschap met goddeloze mensen? En dat zegt de Heere niet omdat wij vinden moeten dat goddeloze mensen slechter zijn dan wij. Maar juist omdat wij hetzelfde zijn, moeten wij niet aanpappen met goddeloze mensen. Wat is het gevolg geweest dat Jozefat aanpapte met het goddeloze koningshuis, Achab en Izebel? Wat is het gevolg geweest? Wel ja, hoe gaat dat? Jozefat had een zoon, Joram. En Achab en Izebel hadden een dochter, Atalia. En ja hoor, die raakten verliefd op elkaar. En van het een kwam dus het ander. Dat werd dus geen echt christelijke bruiloft, moet je denken. Nee, ik denk niet dat er op die bruiloft psalmen zijn gezongen. Ik kende Izebel en Achab niet. En dochtertje lieve Talia ook niet. Nee. Joram wel, natuurlijk. Ja, toch? Die was er wel bij grootgebracht. Zijn vader Jozefat. Die heeft hem daar wel bij grootgebracht. Maar je kunt daar afscheid van nemen. En dat heeft dan Joram ook gedaan. Zoals er ook vandaag de dag afscheid wordt genomen. Van hetgeen dat niet je vader en moeder voorhouden, maar wat God je voorhoudt. Door je vader en moeder. Daar kun je afscheid van nemen. Eigen wegen gaan. En dat zijn doodlopende wegen. Wegen die in de dood uitlopen. En dat is ook toen zo gegaan. Jozefat, een vrome koning. En zijn zoon Joram papte aan met het huis van Achab. En door middel van het huwelijk werd de band nog eens goed aangehaald. Jozefat stierf. En Jozefat had meer kinderen, ook meer vrouwen. Dus ook aardig wat kinderen. Joram was de oudste. Dus aan Joram gaf hij het rijk. En die andere kinderen kregen ook allerlei rijkdommen, bezittingen. Goud en zilver staat er, ja. Allerlei bezittingen en die waren voor Joram toch wel gevaarlijk. Die broers van hem die hadden dus ook macht. En dat wilde hij niet. Hij wilde alleen de macht. Dus hij kwam aan de regering. En een van de eerste daden die zijn majesteit de koning deed was het doden van zijn broers. Ja. De kinderen van David dus, hè, die doodde hij met het zwaard. Het was het eerste wat hij deed. En je kunt zeggen dat zijn vrouw Atalia daar eigenlijk wel een hele grote hand in had. Zoals later ook nog wel zal blijken. Een echte moordenares. Joram heeft zich daarmee niet geliefd gemaakt. Want de brief van Elia die in dit hoofdstuk ook genoemd wordt, heeft gezegd dat die broers van Joram beter waren dan hij. En als dat zo in de Bijbel staat, dan betekent dat wel dat ze een heel ander levensprincipe hadden. Niet zoals Joram. Dus die mensen met dat goede levensprincipe, die werden uit de weg geruimd. Kinderen van David. En dat heeft Joram gedaan. Maar Atalia zat er ook achter. Of, liever gezegd, de duivel. Want de duivel die komt altijd op het werk van God af. En probeert altijd God belachelijk te maken. Zijn werk onmogelijk te maken. En het werk van de Heere tegen te houden. Dat is het doel van de duivel tot op de dag van vandaag. God verdacht maken. Het allemaal heel moeilijk en onmogelijk maken. En dan probeert hij toch die lamp, hè, die God heeft aangestoken, te blussen. Daar is hij al heel lang mee bezig. Maar het is er nog niet gelukt. Capituleren voor God en toegeven dat het niet lukt. Zijn ondergang toegeven. Ja, dat doet hij niet, nee. Dat doet Trump ook niet in Amerika. Duivel, die is nog een graadje erger. Nee hoor, die zal nooit toegeven. Zal nooit zeggen dat de Heer Jezus Christus het gewonnen heeft. Nooit. En dat maakt het allemaal heel moeilijk. En zo wordt het werk van God eigenlijk onmogelijk gemaakt. Als wij instrumenten zijn in de hand van de duivel, dan staan we God in de weg. En dan laden we een grote schuld, ja, de vloek van de Heere op ons. De Heere heeft Joram gestraft. Mensen, rijken om hem heen, vielen weg, kreeg niet meer zoveel steun. En toen kwam er een inval van Arabieren, en wat denk je, die hebben al zijn kinderen ontvoerd, want Joram en Natalia hadden natuurlijk ook kinderen, en Joram had meer vrouwen trouwens ook. Kinderen ontvoerd, hè, en gedood. Allemaal weer kinderen van David. Ja, dat Davids huis, dat liep groot gevaar. En ja, toen had Joram nog één zoon, Ahazia hier. En die is de dans ontsprongen. Hoe dat gebeurd is, weten we niet. We kunnen wel zeggen, daar heeft God voor gezorgd. Die heeft ervoor gezorgd dat er nog één zoon in leven bleef. En toen Joram eindelijk stierf van een vreselijke ziekte, toen was die ene zoon nog over. In het teksthoofdstuk dat we gelezen hebben, hoofdstuk 22, staat dat hij 42 was toen hij koning werd, maar dat is een fout. 22 was hij, hè? 22. Zijn vader was 40, hij was 22. Toen zijn vader stierf, was hij ook nog jong. En ja, de dood is gekomen in zijn leven al heel vroeg, als een waarschuwing van God. En dan zou je denken, als Ahazia dan zo'n vader heeft die zo vreselijk keer is gegaan en zo overleden is. Zo'n moeder was gewoon een heks, die moeder, een duivelin. Als Ahazia dan al zijn broers kwijt is, zijn zussen, en hij alleen is overgebleven, Ahazia, dan zou je denken, Ahazia komt in grote verwondering terecht dat hij er nog mag zijn. Maar nee hoor, nee, dat gebeurde niet. Iets wat zo voor de hand ligt in het leven, hè, dat een mens zich bekeert en tot verandering komt, tot bezinning. Dat ligt heel erg voor de hand, ook vandaag, in onze dagen, hè. Het ligt zo voor de hand dat een mens naar God gaat vragen, vanwege allerlei dingen die er gebeuren, maar ho maar, dat gebeurt gewoon niet. Nee, Azië deed het ook niet, ging gewoon door. En hij regeerde onder leiding van moeder Atalia, die een flinke vinger in de pap had. Toen kreeg Jehu de opdracht, Jehu, hè, om het huis van Achab uit te roeien. Opdracht kreeg hij van God. Uitgeroeid werd het huis van Achab. En toen heeft Atalia, die ook bij het huis van Achab behoorde, maar die op de troon van David zat, samen met haar zoon, vreselijke dingen gedaan. Ahazia, haar zoon, werd ook gedood door Jehu. En als een strafmaatregel heeft Athalia al die kindertjes omgebracht. Ja, een kindermoord dus. En vreselijk, hè? Wat een mens, hè? Ja, dacht alleen maar aan zichzelf. Die arme kinderen werden gewoon gedood met het zwaard. Ja, zou het in onze tijd ook nog zo zijn dat kinderen worden vermoord? Ja, wat denkt u, zou het in onze tijd ook nog zo zijn? Denk het wel, hè? Toen ook. En toen was het huis van David dus weg. Ja, zegt u, dat ene jochie toch? Ja, maar dat weet u natuurlijk. Maar dat wisten heel veel mensen nog niet, hè? Die wisten dat niet. Wat zal dat voor de vromen in die dagen een moeilijke tijd zijn geweest? Die wisten toch ook van de belofte? Die wisten toch van het feit dat David een belofte had gekregen dat zijn huis eeuwig zou staan? En dan komen er vragen, hè? Dan komt er de aanvechting en de bestrijding. Dan krijg je Asaf. Waar is God? Waar is de Heer? En wij kennen de geschiedenis en we zeggen, nou ja, maar zij wisten dat niet. Het kan soms wel zo moeilijk gaan in het leven dat je helemaal er niets meer van ziet. God is er ook, maar het kan zelfs zo ver komen dat je hem helemaal niet meer ziet. Ja, God is een werkelijkheid. Maar als je moet zeggen, waar is God? Je hoort zijn stem niet, je ervaart hem niet. Dat is moeilijk dan, hè? Als alles tegen zit ook in je eigen leven, maar je ook wereldwijd, dan kan het echt wel donker worden in je hart en in je leven. Waar is God? Zou God zijn genade vergeten? Als alles zo onmogelijk wordt. En dan nog eens, dat zei ik al in het begin, wil ik toch nog eventjes een streep onderzetten. Wie zijn schuld was dit nou eigenlijk allemaal, dat het zo gegaan was? Waar lag de schuld? Ja, we kunnen wel zeggen, bij Izebal natuurlijk en Agab, dat waren van die goddeloze mensen. Atalia was er ook een. Ja, we kunnen de schuldigen wel aanwijzen. Maar was het eigenlijk niet de schuld van de vrome koning Jozefat? Hij had niet mogen aanpappen met dat huis van Agab. En hij had tegen dat huwelijk van zijn zoon met die Atalia moeten zijn. Hij was toch koning en vader. Die hadden nogal wat te zeggen hoor. Maar hij vond het allemaal maar goed. Dus. Waar lag de schuld? Dat het zo donker was geworden. De schuld lag bij het huis van David zelf. Toch? Mee eens, hè? De schuld lag bij het huis van David zelf. Moet de tekst eens lezen. Hè? We hebben het natuurlijk al gelezen. Moet u nu nog weer eens lezen. Maar de Heere wilde het huis van David niet verderven. Dat wilde hij niet. Terwijl het dan zo laag afgelopen is. Waar zijn de zonen van David? Hoe zijn de zonen van David? Wie zit er eigenlijk op de troon daar in Jeruzalem? Atalia? Wat moet hij daar? Hoe komt hij daar? Het huis van David heeft het toch verdiend. Dat de Heere de lamp blust, zelf blust. De duivel kan de lamp niet blussen. God wel. Ja, natuurlijk. God kan die lamp wel blussen. Maar onze tekst zegt, hij wilde het niet. En dan kom je bij een geheim. Bij de wil van God, oftewel het welbehagen van God. Waar we ook een paar weken geleden nog over hebben gesproken. Hè? We de Heer Jezus horen zeggen om uit te roepen het aangename jaar van het welbehagen des Heren. Het gaat hier over het welbehagen. Het gaat hier over de trouw van God die dat huis van David niet wilde verderven. En dat houdt in, dat huis had het wel verdiend, toch? Ja, dat moet nou wel duidelijk zijn. Maar hij deed het niet, nee. Hij maakte er geen einde aan. En dat kan de Heere met de wereld ook doen. Hij heeft de wereld gemaakt en die kan hij ook 1, 2, 3 vernietigen. Of denkt u dat God dat niet kan? Hij kan toch steden ook omkeren? Sodom, Gomorra, werd omgekeerd. De Heere kan dat met de hele wereld doen. Waarom zou hij dat niet doen? Nou, dat is hetzelfde, dat wil de Heere dus niet. Nee. Als was het toch al lang gebeurd. Ja, dat hij dat kan, dat is wel gebleken in de dagen van Noach. De wereld werd wel niet omgekeerd, maar de wereld is wel verdronken. Op één gezin na dan, hè? Ja. Ja. Zo hield de Heere toch die wereld in het oog en vast. Maar hij kan het wel. Maar hij wil het niet. En dat blijkt toch ook met de kerstdagen. Als dan die tekst van vanmorgen, hè, als dan de hemel scheurt, dan zou de bliksem toch kunnen nederdalen op de wereld. Dat heeft de wereld toch verdiend en daar vraagt de wereld toch om. En als je vroeger een draai om je oren kreeg van je vader, dan zei hij, nou ja, je vroeg er zelf om. Maar kan de Heer nou toch ook doen? We vragen het er toch om. Vindt u het geen wonder dat de wereld nog bestaat? Ja, we kunnen klagen over pandemie en zo en over persoonlijke, nare dingen. Maar dat de wereld nog bestaat en dat de Heer Jezus een keer gezegd heeft van deze wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, dat zei niet een of andere lichte dominee. Maar dat zei Jezus, hè? Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad. Doch de Heer wilde het huis van David niet verderven. En zo wil hij ook de wereld niet verderven. En dat heeft zijn zoon een keer gezegd. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar dat de wereld door mij behouden zal worden. Dat is de trouw van God. En over die trouw van God moeten we toch een paar dingen zeggen. Dan gaan we het echt goed begrijpen. Hè? Want ja, je moet het natuurlijk hier gaan vatten, maar ook hier natuurlijk. Hè? Dat is één. Moet ook hier goed begrepen worden. Wat is de trouw van God? Dit allereerst. Dat hij trouw blijft aan zijn besluit. Het gaat hier over een besluit. Hè? God heeft een besluit genomen. En hij blijft trouw aan dat besluit. Dat allereerst. Wat is het besluit van God geweest? Om de wereld aan haar lot over te laten? Om de wereld te laten vergaan? Te laten omkomen in de eigen gekozen wegen en de zonde die ze zo graag doen? En die in ons aller hart leeft? Wat is het besluit geweest van de Heere in de eeuwigheid? Om de wereld te redden. En daar blijft hij dus bij. Hè? Dat besluit heeft hij nog nooit veranderd. En wil hij ook niet. Het gaat over zijn wil. Hè? Dat staat toch in onze tekst. Hij wilde het huis van David niet verderven. Van God ga je hoe meer je hem leert kennen, niets begrijpen. God is zo groot vooral in zijn liefde. Dat hij nu uitgaat naar een wereld gevallen in zonde en schuld. En dat hij die wereld wil behouden. God is trouw aan het besluit. God is vervolgens ook trouw aan zichzelf. Dat heeft eigenlijk alles met elkaar te maken natuurlijk. Maar ook trouw aan zijn eigenschappen. God is ook trouw aan zijn eigenschappen. Want God is niet alleen barmhartig en genadig en liefdevol en goedertieren en al duizend van die mooie dingen meer. Maar God is ook, inderdaad, ook rechtvaardig. Als hij naar de wereld omziet, betekent dat dan dat hij over de zonde van de wereld heen kan. Dat hij de schuld van de wereld bagatelliseert. En dat hij in een soort goeieheid zegt, nou ja, nou ja. Ze zijn niet beter of ze zijn niet wijzer. Zou God zo zijn, denkt u? Nee, zo is God niet. Hij is ook rechtvaardig. En krachtens zijn rechtvaardigheid moet hij de zonde straffen. En dat besluit heeft hij dus ook genomen. En daarom lezen we, hij wilde het huis van David niet verderven. Hij wilde de wereld niet om laten komen. Hij wil mij in het leven sparen. Maar hoe dan? Hoe kan dat dan? Wel, dan komt toch de tweede persoon voor het voetlicht. De Heere Jezus Christus, die hij gezonden heeft naar deze wereld en wiens komst in het vlees we weer mogen denken. Ondanks alles mag het weer klinken, het kerstevangelie. Waarom kwam de Heere Jezus op deze aarde? Om te kijken hoe het hier is, zoals wij op vakantie gaan naar Oostenrijk of Zwitserland of wat dan ook en dan gaan we rondkijken. Nee, nee, helemaal niet. De Heere Jezus kwam met een missie. Hij werd gezonden en hij wilde zich laten sturen. Hij kreeg de taak op zich om de schuld die de zonde veroorzaakt te dragen en weg te dragen. Ja, ik zei het al, van God begrijp je niet zoveel, hè? Eigenlijk niks. Dat God dat nu wil. Dat de zonde gestraft wordt, ja, maar dan aan een ander. En niet een boef, maar aan zijn eigen zoon. Daarom hebben we een stukje van het avondmaalsformulier nog even gelezen. Daar gaat het over de gedachte van God. En Jezus zegt, ik voor u, dat anders gij de eeuwige dood moest sterven. Ik wilde de straf dragen. Want hij heeft die taak die God hem op de schouders legde, om verzoening aan te brengen tussen een heilig God en een onheilig zondaar, op zich nemen. En daarom is hij naar de aarde gekomen. Niet met een lang gezicht, zoals kinderen met een lang gezicht een boodschap kunnen doen voor vader en moeder. Hè? Ja, dat willen ze helemaal niet. Maar dat heeft de Heer Jezus ook niet gehad hoor. Hij was ook trouw. Trouw aan zijn vader. Trouw aan de eer en de naam van zijn vader. En hij is gekomen. Dat is nu Gods besluit geweest. Hij wilde het huis van David daarom niet verderven. Maar wilde doorgaan en zijn belofte uiteindelijk toch vervullen. En de grote Davidszoon schenken. Die een verlosser zou zijn, de zaligmaker der wereld. Dat was het besluit, opdat een ieder die in hem gelooft, wie hij of zij ook is, ook al bij Joram en Isabel en Natalia tegelijk, door het geloof in hem toch behouden zou worden. Ja, dat. De Heer is trouw. Aan zijn eer, aan zijn naam, aan zijn besluit. Maar ook trouw Als dan het heil inderdaad verworven wordt door de Heer Jezus. En er een weg wordt gebaand naar het heil. En de zaligheid mogelijk wordt gemaakt. En een verzoening is en eeuwig leven en vrede met God. Dan is hij ook trouw om hetgeen dan nu verdiend is door Christus. Toe te passen in het hart van zondaren. En hen het heil te schenken dat nimmer meer vergaat. Zo trouw is de Heere. En dat blijkt dan ook uit de zending van de Heilige Geest. De Geest van Christus die mij leert wie ik ben. En die mij laat zien wie God is voor zo iemand als ik ben. Want we hebben het natuurlijk wel over een groot wonder, hè? En dat begrijpen we niet, maar het is een wonder. En dat moet ook voor u en mij ook steeds groter wonder worden. En een wonder moet een wonder blijven. Dat is een karakter van een wonder. Dat het steeds groter wonder wordt en dat je het nooit echt gaat vatten, begrijpen. Waarom wil God dit? Mijn behoud. We gaan, als we deze bladzijde lezen, toch wel schrikken van wat een mens is. Hè? Hebt u het ook ontdekt in uw eigen leven, dat het eigenlijk helemaal niet gaat over, hoe heet al die mensen ook alweer, Agab en zo. Hè? Gaat in de Bijbel helemaal niet over die rare man en over zijn vrouw Isebel. Het gaat over wie ik door de zonde geworden ben. En dat gaat nu de Heere in zijn trouw, door woord en geest, mij leren. En daarom die lamp, hè? Die lamp, ja. Het is de lamp van de belofte. God schonk in deze donkere wereld een lamp. En dat is zijn toezegging. Hij belooft het heil. En hij schenkt ook het heil. Hij zorgt voor het heil en deelt het heil ook uit. Hij geeft een lamp. En die belofte is dat een ieder die gelooft in de Zoon eeuwig leven heeft. En dat geloof, dat is inclusief het geloof dat ik dus in mezelf dat eeuwige leven niet heb. Nee, wat heb ik dan wel in mezelf? Ik lig van mezelf, van nature, midden in de dood. Zo zegt ook het avondmaalsformulier het, hè. Wat we anders gevierd zouden hebben vandaag. Wij bekennen door onze gang naar Jezus, onze geloofsgang, het toevlucht nemen tot de Heer Jezus, dat wij midden in de dood liggen. En dat er van ons geen verwachting is. En dat wij daarom tot Hem gaan, omdat wij niets hebben dan schuld. Dat is ook allemaal geloof, hè. We gaan naar Christus toe omdat. En wij vluchten naar Hem omdat. Wij hebben daar en krijgen daar steeds meer reden voor. Om naar Hem te gaan. Omdat wij in onszelf van die ellendige mensen zijn. Jozefat, ja, was een kind van God. David trouwens ook, ja, David ook. Wat weten we allemaal niet van hem? De Bijbel is daar eerlijk in. We hebben het gehad over Juda, wat was dat voor een figuur, toch? Juda was ook zo'n man, die deed ook van alles en nog wat. Ja, en daarin nou je eigen beeld te zien, dat doet nu God in zijn trouw door de belofteprediking. Want God komt dan door het ontsteken van die lamp, hè, in de prediking, op de preekstoel, dan wordt die lamp aangestoken. En dan gaan we ontdekken wie wij eigenlijk zijn. Dat wij datgene wat God belooft ook werkelijk nodig hebben. Anders zijn we en anders gaan we verloren. Een belofte herinnert er mij aan de dingen die ik van mezelf niet heb. Maar die God mij geven wil. En waarom komt God dan in de belofte ook tot mij? Dat gelooft toch zeker wel, dat hij ook tot u komt? Ja, hij komt alleen maar tot zondaren, met die belofte. Waarom doet hij dat? Nou, nog een keer, ja. Ik word er niet moe van hoor, om dat nog een keer te zeggen. De tekst zegt het ook. Hij wil dat. Hij wil dat. God wil het. Dat u hoort dat er een weg is. Dat er behoud is. Dat er vergeven van zonden is. Eeuwig leven. En dat er allemaal voor is betaald. Dat het allemaal is verworven door de Heer Jezus Christus. In een hele diepe weg. Maar heeft het alles verworven. En wat heeft hij daarvoor moeten doen. Die lijdensgang van de Heer Jezus. Hij die begint al in de moederschoot. Heel zijn leven lang heeft hij geleden. Heel zijn leven lang. En ja, dachten vroeger, die eerste 30 jaar, die vielen nog wel mee voor de Heer Jezus, zeker. Toen hij zich ging vertonen, toen kwam de ellende pas. Dan kwamen er tegenstanders en zo. En werd hij vervolgd en dreigde hij gestenigd te worden. Zo. Uiteindelijk ging hij naar het kruis. Ja, maar in het begin viel het allemaal nog wel mee. Maar nee, ik denk maar niet dat het meeviel voor de Heer Jezus. Nooit meegevallen. Alleen al het feit dat hij heilig was. Hè? Moet je voorstellen, aan tafel bij Jozef en Maria. Met al die kinderen. Kregen een groot gezin. Er zat een heilige jongen tussen. Nou ja, zegt u, hoezo en wat dan? Nou ja, voor heiligheid is op aarde geen plek, hè? Dat weet u toch wel? Voor de zonde wel. Voor heiligheid niet hoor. Nee, dat valt op. Dat moeten we niet. En we lezen het ook, zijn broeders geloofden niet in hem. En dat lieten ze in hun gedrag ook merken, net zoals de broers van Jozef dat lieten merken natuurlijk. Die moesten die vrome kwezel ook niet, Jozef. Het past niet in ons leven. Zonde wel, ja, daar hebben we ruimte genoeg voor, dan schikken we wel even in. Maar voor heiligheid, de Heer Jezus heeft geen makkelijke jeugd gehad hoor. Nee. Ze hebben natuurlijk wel opmerkingen gemaakt en als je uit de toon valt, dan word je ook gepest. Dat gaat vandaag ook nog zo. Nooit pesten hoor, een ander. Het gebeurt wel, hè. Ja, misschien word je zelf wel gepest. Vreselijk. Nou, de Heer Jezus heeft dat ook gehad. Ja. Ja. Mensen zijn wat, hoor. Kunnen zich wel mooi voordoen, maar de Heer Jezus heeft het ondervonden. Ze hebben hem zonder oorzaak gehaat. Nou u weer. Gehaat. Waarom hebben ze hem dan gehaat? Wat had hij dan misdaan? Hij was niets anders dan goedheid, de goedheid zelf. Als hij dan toch voor zulke ellendige mensen naar de wereld komt. En dan toch, hè, gehaat worden. Je zou die wereld toch zo weer verlaten. Je zou die wereld toch zo weer de rug toekeren. Maar hij is gebleven, over trouw gesproken, hè. Omdat hij de zijnen lief gehad heeft, staat er in de Bijbel, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Ja, hij is gebleven. Tot het einde aan toe. En hij heeft zijn ziel gegeven tot een losprijs voor velen. De Heer Jezus moest toen, en dat is dan wel waar, hè, de duisternis in. Dat was de ultieme straf. De lamp ging uit. Hier in deze geschiedenis zullen we horen, bleef die lamp branden. Alhoewel ze allemaal verdiend hadden dat God met een grote zucht die lamp helemaal uitblies. Deed God niet, hè. Maar dat heeft hij wel gedaan. Toen, op die heuvel, daarginds, hè. Golgotha. Daar is de lamp uitgegaan. Ja, en toen kwam er wel een duisternis over de hele wereld. De hele wereld, ja. Geen pandemie, maar een duisternis. Dat is ook erg hoor. Een duisternis. Ja. Maar vooral in het hart van Jezus. Werd het heel donker. De lamp ging uit. De vader was er niet meer. Mijn God, riep hij. Zie je, dat is de prijs hè, die hij wilde betalen. Over trouw gesproken. En dat wilde God dus ook. Ja, want dat is de andere kant van onze tekst. Hij wilde het huis van David niet verderven, maar de grote Davidszoon wel. Ja, is dat nou echt zo? Ja, dat is echt zo. Dat wilde hij. Hij wilde de zonde straffen. En eer hij die zonde ongestraft liet blijven, dat is ook het formulier, heeft hij die gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Het is echt gebeurd hoor. Het is echt gebeurd. En toen is het donker geworden. Maar het was het donker dat uiteindelijk toch werd verdreven door het licht. Want het licht wint het wel, ja. En op Golgotha is de lamp ook weer aangegaan. Ja, niet pas met Pasen, op Golgotha al. Toen is de lamp aangegaan. Dat hebben we ook net gelezen, het formulier. Toen de Heer Jezus als laatste wat gezegd heeft, wat een overwinningskreet is geweest, een jubel. Toen hij nog even een beetje vocht vroeg voor zijn droge keel, zijn droge mond, want hij had een boodschap. En toen heeft hij geroepen, het is volbracht. Het doel is bereikt. Het leven is er. Het onvergankelijke leven. Het eeuwige leven. God terug. Vrede op aarde. En de mensen een welbehagen. Dat, hè. Dat is teruggekomen. Het licht is aangestoken. En het is niet zomaar een lampje. Het is een persoon. Het licht deze wereld is reddend verschenen. En hij is het licht der wereld. En in zijn licht zien wij het licht. En zien wij God ook, zonder dat we omkomen. In het licht van Jezus kun je voor God bestaan. En God heeft dat zelf gewild, zelf die weg uitgedacht. Is nooit in het hart van een mens opgekomen. In Gods hart wel. En hij wilde het huis van David niet verderven. Om dat verbond. Ja, dat verbond. Dat trouwverbond. Dat kan niet vallen. Dat is een eeuwig verbond. Dat heeft God voorgenomen. En hij heeft het echt laten zien. In het leven hier beneden. Aan Adam en Eva had hij het er al over. Toen sprak hij al van het vrouwenzaad. Bij Abraham herhaalde hij het. Uit uw nageslacht zal hij komen. Ja, die een zegen zal zijn voor de hele wereld. En bij David herhaalt hij het nog een keer. De lamp. En die zal hij nooit uitblussen. Nee, dat is ook niet gebeurd ook. Al heeft de duivel er wel alles aan gedaan. Maar niet alleen de duivel. Ook al hebben we het door onze zonde waard gemaakt. Dat God die lamp uitblust, zodat ik nooit meer behouden kan worden. Het is een heel groot wonder geweest. Sommige mensen wisten het is geheim gehouden, want Talia was natuurlijk op haar qui vive. Maar in dat tumult, toen Talia die wrede heks opdracht had gegeven om die kindertjes te doden, heeft Jozabad, prinses, een kind, een jongetje van een jaar nog, misschien kon hij nog ineens lopen, misschien nog wel, dat weten we niet, maar zo'n kind, hè, gegrepen en een beetje verstopt ergens en in een beddenkamer waar allemaal beddengoed lag in het paleis. Zij woonde ook in het paleis, ja, ze was een prinses, dus dicht bij het vuur, hè. Ja, goed zo, Jozabad zeggen we dan. Ja, ze was een instrument, hè. Want God was zijn belofte aan het vervullen. Tegen Atalia kunnen geen 10 Jozabads, geen 100 Jozabads op, hoor. Nee. Ik moet niet zeggen, nou, die was dat mens goed te slim af. Jozabad, gelukkig. Nee, God vervult zijn belofte. Het heeft wel jaren geduurd. Moeilijke jaren. Voor degenen die God vrezen. Die hebben vaak meer problemen en zorgen dan degenen die God niet vrezen. Hoe moet dat goed komen? Denk u dat ook wel eens? Hoe moet dat nou goed komen? Met dit en met dat of met mij? Dat vraag je misschien ook wel eens af. Zou het met mij nog wel goed kunnen komen? Als je jezelf ook als een Jozefat leert kennen. Zo gemakkelijk met de wereld aanpapt. Compromissen sluit. Toegevelijk bent. Inschikt. Als de zonde een plekje vraagt in je leven. Schik je gewoon even in. Ja. Zo zijn we toch, hè. Als God nou niet God was, waren we nergens, hè. Nou, dat kind is verborgen geweest, heeft ook geen makkelijk leven gehad. Later is het in het, al heel gauw in het huis van de Jozabat, tante Jozabat en oom Joje daar terechtgekomen. Twee oudere mensen die hem opvoeden. Geen broertjes, geen zusjes. Mocht nooit buiten spelen natuurlijk. Een kind. Ja. Ja. Een echte Davidszoon, hè? Ja. En toen hij 7 jaar was, toen heeft Joje daar anderen ingelicht. Andere priesters en zo. En toen is er een staatsgreep geweest en is Atalia van de troon gejaagd. Het is wat geweest, wat een rumoer. Ze zal gedacht hebben, wat is er aan de hand? Ze kwam nooit in de tempel, dus ja, daar kwam ze gewoon niet. Ze had een eigen tempel van Baal. Maar ze is toch een kijkje gaan nemen. En wat denk je? Toen zag ze daar opeens een jongen van, ja, ze denkt, die zal 7, 8 jaar zijn zo, hè. Een schatje dan, met een kroon op zijn hoofd. Wat is dat? Ze had het gelijk door, hè. Verraad, verraad, schreeuwde ze. Het waren zo'n beetje de laatste woorden. Ja, en toen werd ze door God zelf, zo is God dan ook, hè. Trouw aan zichzelf, naar de hel gedirigeerd. Ze heeft ook nooit om enige genade gevraagd. Dat is er toch niet voor moordenaars, zei u dat nou? Wie zei dat? Genade voor moordenaars is er wel, hoor. Ja, denk maar aan Golgotha. Maar dat heeft ze niet gevraagd. Nee, die man links vroeg het ook niet. Die kreeg het dus ook niet. Het is er wel, hoor. Als dat er niet zou zijn, komt voor mij ook niet. Toch? Nee, zeker weten niet. Er stond daar zo'n jongetje. Joas heette die. Een echte zoon van David. Zie je wel, de lamp brandt nog. Ja, het is waar, u hebt gelijk. Ook Joas is een teleurstelling geworden. Ja. Ook Joas, inderdaad. Maar dat zeg ik alleen maar om even te benadrukken dat Jezus nooit een teleurstelling wordt, hoor. Oh nee, en God ook niet. Wie op hem vertrouwt en wie het met hem waagt in leven en in sterven. Wie zijn ziel en zaligheid toe durft te vertrouwen aan de Heer Jezus. Ja, die wordt, die is zalig. Die koning, hè? Die koning, dat is toch zo'n goede koning. Die is er voor zijn volk. Dat zie je toch? Dat zie je als hij naar de aarde komt, dan doet hij dat om zondaren te bevrijden. Gods belofte wordt heerlijk vervuld in een wereld verloren in schuld. En dat is de weg die de Heer Jezus gaat. Hij wil het ook. Als het dan niet goed gaat, dan zit het vast op onze onwil. Maar Christus wil het ook. Ik kom om uw wil te doen en wat is de wil? Zondaren bevrijden. Joas is teleurgesteld. Ja. De eerste jaren ging het nog wel goed. Ook zo'n mooi woord in het volgende hoofdstuk is. En al het volk van het land was blij. Ja, dat hoort er echt bij. De blijdschap vanwege God. Ben u ook wel eens blij om God? In God? Ja, toch. Blijdschap vanwege dat besluit dat hij genomen heeft en uitvoert. Blij Omdat je zalig kunt worden. Blij, omdat er iemand is die je schuld betaalt. Die de weg baant naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Hij steekt het licht aan, het licht van het geloof. En bij dat geloof ga ik leven, mag ik ook eenmaal sterven. Ja, dan is het echt waar, dat hij het licht is. En in zijn licht zien wij echt het licht. Daarvan zong ook de psalm die wij samen gaan zingen. Amen.